Bla 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 bla.
Bla 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 bla.
Idealen zijn prachtig, maar woorden verliezen betekenis als je niks doet. Dus laten we met z'n allen wat minder praten en meer doen. Bij Achmea zijn we vast begonnen. Zo gaan wij voor minder verkeersslachtoffers, gezonde werknemers en duurzame woningen. Waar ga jij voor? Kijk op www.werkenbijachmea.nl.
Mijn naam is Botte Jellema. Jouw naam is Ipe Driessen.
Wij zijn van De Eeuw van de Amateur.
De Eeuw van de Amateur is een podcast die gaat over...
alles. Het is een podcast over levenskwesties die je niet kunt googlen. Een soort licht neurotische blik op het leven.
Het is een podcast met humor.
Oh, jezus.
Kijk, een grapje.
Die vragen durft te stellen en die je ook onbeantwoord durft te laten.
Mooi. Met een regenboogvlagje.
Dat noem je queer, Botte. Dat regenboogvlagje, dat klinkt echt als een soort... ik bedoel, iedereen is welkom. Kom ons luisteren. Sorry. In je favoriete podcast-app.
Welkom bij deze extra aflevering van Damn Honey, de podcast. Een eerbetoon aan Ellen Laan. Mijn naam is Marilotte.
En ik ben Nidia.
En zaterdag 22 januari 2022 overleed Ellen Laan op 59-jarige leeftijd aan de gevolgen van borstkanker. Ze was hoogleraar biopsychosociale determinanten van seksuele gezondheid, ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw, feminist, activist en oprichter van Stichting Seksueel Welzijn Nederland.
En daarmee houdt het rijtje niet op, want ze was ook auteur van het voorlichtingsboek voor volwassenen Seks, een leven lang leren, dat ze samen met Rick van Lunsen schreef, en van het lijfboek voor Powergirls, geschreven met Sanderijn van der Doef. Ze begeleidde promovendi, deed wetenschappelijk onderzoek, gaf lezingen, schreef artikelen en deed patiëntenzorg. Ze werkte hard en veel met het doel om ongelijkwaardigheid de wereld uit te helpen, op algemeen vlak en op het gebied van seks in het bijzonder.
Ze was partner van Mario, moeder en bonusmoeder en ze wordt enorm gemist. En met al wat ze deed veranderde ze levens, waaronder die van ons. Ze is een van onze grootste rolmodellen en we hadden de eer om haar te gast te hebben in aflevering 29 over seksueel plezier. En we gaan in deze aflevering praten over de lessen die ze ons leerde, omdat die niet vaak genoeg herhaald kunnen worden. En we weten eigenlijk zeker dat Ellen, wherever she may be, nu goedkeurend naar ons zit te knikken, want die lessen van haar kunnen niet vaak genoeg herhaald worden.
Ja.
Les 1.
Les 1, ja. Het allereerste wat wij van haar leerden. En de eerste keer dat wij haar
naam op papier zagen staan.
Ja, en daar erg bewust van waren.
Ja.
Was toen wij Damn Honey schreven, ons allereerste pamflet.
Ja.
En daarin hadden we het over de vagina. En toen kwamen we er opeens achter dat het helemaal niet vagina heet, maar vulva. Dus dat is meteen les 1 van Ellen.
Volgens mij hadden we namelijk in het boek, noem je vagina gewoon een vagina of
ja.
Zo. En toen... Want ontdekten we dat de vagina de binnenkant is.
Ja, het geboortekanaal.
Het geboortekanaal.
Of wat een geboortekanaal zou kunnen zijn.
Of eigenlijk het stukje van de ingang, zeg maar, naar de baarmoedermond.
Precies.
Toe. Die
ja.
Tunnel.
Ja, die tunnel. Vagina.
Ja.
Alles aan de buitenkant.
Vulva.
Ja. En hierover sowieso, want dit is niet eigenlijk het enige wat Ellen daarover altijd zei. Maar ook dat voor de penis en voor de piemel bestaan gewoon heel veel verschillende soorten namen.
Mm-hmm.
Maar voor de vulva eigenlijk niet. En bij cis-meisjes wordt dus ook heel vaak eigenlijk niet gepraat over dat er daar wat zit.
Nee, dan is
dus
het tussen de benen.
Er zit niks, zeg maar.
Ja.
En dat dat dus ook niet oké is.
Ja, of het wordt benoemd op een manier, zeg maar met een beetje soort van vage bewoordingen. Zoals spleetje of voorbips. We hebben hier ook een hoofdstuk over geschreven in onze... handboek, shit waar je als vrouw mee moet dealen, over zeg maar, wat is het woord? Hoe noem je dat tussen de benen van cismeisjes of van vulva-hebbers?
Maar, ja. Maar sowieso het feit dat wij dus, nou, hoe oud waren we toen? 28 of zo?
Nog nooit van dat...
Nou, nou ja, ouder zelfs nog?
Ik kende het woord vulva trouwens wel, maar ik wist niet per se wat het was, denk ik, of zo.
Nee, en, ik wist sowieso niet dat het dan alleen bijvoorbeeld de buitenkant
nee.
Zou zijn.
Maar ik zou het woord vulva nooit uit mezelf gebruiken voor iets. Terwijl nu gebruik ik het door Ellen te pas en te onpas. Heb
vulva,
ik
vulva, vulva. En als je dan toch over taal hebt. Ze pleiten ervoor om het woord schaamlippen te vervangen door vulvalippen.
Ja, en dat vind ik dus echt een prachtig woord. Ik vind vulvalippen heel mooi. Maar ik ben ook gaan houden van het woord vulva. Terwijl volgens mij hebben we het ik weet niet of we het hier een keer over gehad hebben, maar ik had aan het begin dus wel een soort van, vond ik het eigenlijk niet zo, vond ik een beetje plastisch woord of zo. En ik denk dat er, ik heb het idee dat er mensen met mij zijn die het woord vulva niet geschikt genoeg vinden of zo. Mm-hmm.
En ja, volgens mij hebben we het ook met Paulien Cornelissen toen over gehad toen zij de gast
kunnen,
was.
Ja.
Dat het een, ja, ook om het te gebruiken als je bijvoorbeeld aan kinderen wil leren wat het is, dat het een soort,
ja, dat
ja, te formeel ook misschien. Of ja.
Ja, terwijl ik nu ik het woord ook gewoon vaak gebruik,
ja,
heb het ook gewoon graag over mijn vulva, dan het grew on me heel erg.
Ja, we zijn het nu heel gewend.
Ja, en ik denk dus dat ook, want ja, het is natuurlijk wel frappant, want er zijn in de afgelopen jaren volgens mij meerdere wedstrijden uitgeroepen van hoe noem je nou?
Een woord voor vagina heette de wedstrijd dan, denk ik.
Een ander woord
dus
voor vagina.
Dat klopt dan dus al niet, want het woord vagina is dus al niet, ja, wordt al niet correct gebruikt.
En het idee was dan, zeg maar, voor een piemel of een penis heb je zoveel leuke woorden, maar er moet een soort equivalent voor komen voor vagina, vulva.
Ja,
en
het woord.
En dan kwamen mensen met foef of
poenie.
En dat zijn natuurlijk, ik bedoel, whatever, gebruik welk woord je wil. Maar er is gewoon een woord, namelijk het woord vulva. En dat woord kwam dus niet, dat woord werd niet genoemd.
Ja, dat is gewoon heel typisch.
Ja. Dus we krijgen allemaal woorden aangereikt, zeg maar, om het maar niet te benoemen eigenlijk.
Ja. Ja.
Toch?
Ja.
Ja, nou ja, ik denk...
Dat is raar.
Zeg gewoon het woord vulva dagelijks. Ga in de spiegel staan. Kijk jezelf aan.
En zeg
vulva. En dan raak je vanzelf aan dat vulva. En dan raak je vanzelf aan dat woord gewend.
Ja, je kan niet vaak genoeg het woord vulva in de mond nemen.
Absoluut niet.
Denk ik.
Nee, je kunt niet vaak genoeg een vulva in de mond nemen.
Sorry, ik ben afgeleid omdat ik ondertussen zit in mijn aantekeningen te kijken. Want ik heb heel veel wijze lessen opgeschreven van Ellen. Wat ook maar weer laat zien dat ze echt onmisbaar is. En dat ze mega veel werk heeft gedaan.
Ik vraag me, was zij degene die ons heeft geleerd over de orgasmekloof?
Ja.
Denk het wel, hè?
Sowieso.
Ja, ja. Want dat vond ik ook al zo'n shocking gegeven. Dat bij hetero stellen... Van...
Zal ik het in één zin doen? Want wij waren geïnterviewd. En toen, dat was ook... Echt classic Ellen Laan. We gingen haar interviewen en dat was niet in de podcast. Dus mensen hebben dit niet kunnen horen. Dit was voor een artikel voor het AD. En ze had het heel druk. Dus zij begon al dat interview met... ik heb het eigenlijk veel te druk. En dat was kerstvakantie, dus ze had dan geen patiëntenzorg. Maar daar had ze wel weer ja gezegd op een artikel dat ze moest schrijven. En daar was ze nog niet aan toegekomen. En ze sliep er soms ook slecht van. En dan, maar werd ze wakker na 2 uur slaap en had ze toch weer zin om te werken. Omdat die intrinsieke motivatie ook zo sterk was om... die boodschap ook de wereld in te krijgen.
Mm-hmm.
Maar dan nam ze dus toch tijd om een interview met ons te doen. En dan was het ook eerst, hoe is het met jullie vrouwen? En gewoon helemaal uitgebreid de tijd nemen. En toen gingen we dus de vragen stellen. En toen waren wij van, oké, we zullen het kort houden, want je bent vet druk. Dus toen was de vraag, wat is de orgasmekloof? En toen zei ze, de orgasmekloof is dat mannen en vrouwen die met elkaar vrijen enorm verschillen in de mate waarin ze klaarkomen tijdens een gemiddelde vrijpartij. En daarna zei ze erachteraan, in één zin! Bam!
Dat kan zijn.
Dit
gewoon.
Is het. Ja. Ja. Ja, en dan eventjes...
Even wat meer uitgebreid nog. Is dat dus mannen komen 95% van de tijd klaar in heteroseks. En vrouwen 65%.
Ja, in een gemiddelde vrijpartij.
Ja.
En dat moet je erbij zeggen. Want dus zelfs zonder penetratie is de kloof al 30%.
Hmm.
Maar als je dus heteroseks of penis in vagina seks neemt en dan alleen maar naar de penetratie kijkt, dus dan wordt er bijvoorbeeld niet oraal of manueel iets gedaan, dan wordt die kloof 60%.
Ja, dan wordt het nog groter.
En dan ook weer even in Ellen's bewoording, a whopping 60%.
Ja, oh, die schat.
Ja, ja. En, ja,
en zij en wat dan, want zij zegt het is apart, want we hebben een soort ideaal van seks, namelijk dat is penis in vagina seks.
Ja, niet alleen een ideaal, maar gewoon dat is het dat beeld is dat men heeft van seks.
Ja, en je sekspartij is niet compleet als er geen penis in vagina, als er geen penetratie is geweest. Ja. En we hebben het hier dan dus over heterokoppels. Dat is heel weird, want zij zegt, 1/3 van de vrouwen komt klaar tijdens penetratie tegenover 90% van de mannen. Dus er is, zeg maar, zo'n enorm verschil. Dat is dus die 60%.
Ja.
Er is zo'n enorm verschil in orgasmes. En toch is dat ons ideaal. En ik zat een lezing van haar te kijken. En toen zei ze dit. En toen bleef ze zo stil. En die hele zaal was een soort van...
Hoe kan dat nou eigenlijk?
Ja, je hoorde ze bijna denken. Van, ja. Hoe kan dat nou dat we penis en vagina seks zo lopen op te hemelen. Terwijl de vagina-hebbers, de vulva-hebbers helemaal niet klaarkomen. Van penetratie per se.
Per se, ja. Want het kan dus wel. Ja. Maar... Alles wat ik zeg heb ik geleerd van Ellen Laan. Hè? Ja. Alles in deze aflevering. Niks komt van mijzelf. Je moet heel erg opgewonden zijn.
Ja.
Dat is allemaal de clitoris. Ik denk dat we over de clitoris wel iets meer zo meteen daar nog even uitgebreider op in kunnen gaan. Maar we hebben haar namelijk toen in dat interview waar ik het net over had. Hebben we haar ook de vraag gesteld van ja, maar waar komt dan het idee vandaan dat die penis en vagina seks de holy grail onder de seks is?
Mm-hmm.
En dat antwoord wat ze toen geeft vond ik ook heel interessant, want ze gaf aan dat ze dus denkt dat het over de eeuwen zo gegroeid is, omdat seksuele lust een soort ingewikkeld onderwerp was. En kerkvorsten, maar ook bijvoorbeeld mensen van staat, die wilden die ongebreidelde lust, die wilden ze eigenlijk intemmen, want dat leidt tot chaos. Alleen, dat is ingewikkeld op het moment dat je ook wil dat mensen zich voortplanten. Dus de mannelijke lust, die wordt dan toch soort van geaccepteerd. Want dat is nodig om dat zaad in die vagina te krijgen. Maar die vrouwelijke lust, die dient eigenlijk nergens toe. Dus dan kan je dat maar beter soort... Wegschuiven, dat mag dan eigenlijk niet bestaan. Dus dat hele idee van penis- en vagina-seks, dat is de shit. Dat gaat eigenlijk dus ook al heel erg lang terug. En ze gaf ons toen het advies om in Gail Rubin te duiken. Een antropoloog. Ik zet ook wel even in de show notes voor mensen die dat interessant vinden.
Dat heb ik nog niet gedaan.
Nee, we hebben wel een ander boek wat ze toen ook had aangeraden, hebben we toen gekocht. Maar dat maakt allemaal even helemaal niet uit. Maar zij was een van de eerste sekspositieve feministen.
Oh ja.
En dat dus al zo lang teruggaat, dat wil ook zeggen dat het dus heel moeilijk is om dit om te draaien.
Ja, want het plezier van degene met een penis... en nou, we hebben het hier dus wel echt over hetero's... dus het plezier van de mannen, zeg maar, staat erg voorop. En het plezier van de cisvrouwen, dat doet er eigenlijk niet toe... want het dient niks. En dat is dan ook dat hele idee van... dat zeg maar penis in vagina seks dus soort van... superieur is, want dat is hetgene wat ons doet voortplanten.
Ja, terwijl wat ze dan ook vertelde, en dat heeft ze dus uit het boek van Mieneke Schipper, en dat is het boek wat wij wel gekocht hebben, mm-hmm. Heuvels van het Paradijs, dat daarin wordt uitgelegd dat eigenlijk voor de hele Joods-christelijke traditie voor het patriarchaat, voordat dus mannen machtiger werden, dat eigenlijk heel erg het idee was dat vrouwen de godinnen waren, want het was heel duidelijk dat vrouwen een rol hadden in voortplanting. Maar wat de rol van de man daarin was, dat was veel
geen
minder
idee.
Duidelijk.
Ja.
En dat is dus allemaal veranderd met de komst van de ploeg. Want voor de ploeg, dus dan ging je jagen en verzamelen. En dat deed je samen.
Ja.
En daar is ook onderzoek.
En dat was onderzoek wat is geweest na dit interview. Zij sprak hier toch haar vermoedens uit?
Nee. Nu hou je twee dingen door elkaar.
Oh.
En Alana is bij ons in Demony te gast geweest.
Ja.
Daarin zegt, toen zei
dat
zij
was het, ja.
Van, ik denk dat vrouwen een veel grotere rol hebben gespeeld bij de jacht.
Ja.
Dan dat we, maar er zijn geen bronnen voor. Dat is wat ze toen zei. En toen waren we voor dit interview spraken, dat is dus 2020 december geloof ik geweest. Toen was net een paar weken daarvoor of zo een onderzoek naar buiten gekomen waaruit inderdaad bleek. Dus echt op papier, op onderzoeksbasis konden ze dat vaststellen.
Ja, dat mannen
hebben wel degelijk een hele grote rol daarin gehad. Maar dat is dus veranderd met die komst van die landbouw en die ploeg. Want toen werd opeens gewoon fysieke kracht werd veel belangrijker.
Dus mannen.
En,
of wat?
Ja, dus mannen.
Ja.
En concurreren werd toen eigenlijk de hoofd... Ja, de manier van geld verdienen.
Ja, dus niet meer
want
samenwerken.
Sterker, als jij de allersterkste vent was die gewoon de hele dag door kon ploegen... kon jij meer verdienen dan iemand die dat niet kon. En dus inderdaad samenwerken, wat voorheen het model was...
Ja.
Dat werd steeds meer gezien als vrouwelijk en vrouwelijk wordt gezien als minderwaardig.
Ja, dus dit is zeg maar een soort van waar dan de ongelijkheid begint.
Ja, dit is toch echt fantastisch. Wij deden dus wij interviewden haar over seksspeeltjes en de orgasmekloof. En dit was dan gewoon zo'n Bakken wijsheid die ze dan zo over ons uitstorten. En zei ze ook, ja, ik tel nu af. En wij echt zo, nee, geef ons meer.
Ze nou bronnen...
We kunnen het niet gebruiken, het stuk, maar we love it.
Had ze nou bronnen voor die ploeg?
Dat komt dus allemaal uit Mieneke Schippers.
Okay, ja.
Heuvels van het Paradijs.
Ja, dat moeten we ook nog lezen. Maar ik was dus die lezing aan het bekijken.
Welke lezing?
Ik heb vanmiddag een lezing bekeken. Ik stuur wel even, doe ook wel even een linkje in de show notes van die lezing. Want het is ook gewoon heerlijk om haar weer op het podium te zien. Ik kan er echt niet bij dat ze er niet meer is.
Nee.
Maar wat ze daar vertelt is, zeg maar, het hele idee van... je voortplanten en dus de penis en vagina seks, die dus een doel dient, is superieur. En het genot is een soort van ondergeschikt.
Ja.
Maar er is dus ook onderzoek gedaan. En nou ja, ik denk dus niet dat het diervriendelijk is, maar ze vertelde er wel over dit onderzoek. Ja. Namelijk onderzoek op ratten.
Ja.
En daarin worden mannelijke ratten met een penis. Er zijn twee groepen. Eén groep ratten heeft nog nooit een seksuele ervaring gehad. Andere groep ratten weet al wat seks is.
Ja.
En dan worden hun penissen ingesmeerd met een soort van verdovend middel, waardoor ze dus niks voelen.
Yeah.
En dan de ratten die dan seks hebben en dus niks voelen, maar die nog nooit seks hebben gehad, die hoeven daarna dus ook nooit meer.
Oh.
En de ratten die dus wel weten, want er zit een soort beloningssysteem natuurlijk in je hoofd. En je leert door seks te hebben dat seks leuk is. Ja. En daardoor wil je meer.
Mm-hmm.
Het is dus ook niet zo dat je blauwe ballen kan krijgen als je heel lang geen seks hebt. Want als je heel lang geen seks hebt, krijg je juist minder zin in seks.
Ja.
Maar dat even terzijde. Maar dus de ratten die wel wisten wat seks was, die door die verdovende middelen van hun penis, zij hadden daarna nog wel seks, omdat zij al wisten, oh, seks is
het
leuk.
Het gaat lekker en leuk zijn. Ja.
Dus het genot is super belangrijk.
Maar dit is ook eigenlijk de reden waarom die orgasmekloof zo belangrijk is. Want als je hierover praat met veel vrouwen, dan hoor je heel vaak, tenminste ik hoor dit veel bijvoorbeeld in mijn vriendenkring, nee, maar ik vind klaarkomen niet belangrijk. Nee, ik hoef niet klaar te komen.
Ja.
Terwijl dit vaak wel, als het over heteroseks gaat, het wel vaak belangrijk is dat een man trouwens klaarkomt. Maar dat even terzijde. En ook hierover zegt Ellen Laan dus van, nou, het is wel degelijk dus eigenlijk belangrijk, omdat het inderdaad een beloningssysteem is. En omdat je brein moet leren, seks is leuk.
Ja.
En klaarkomen, dat levert dopamine op.
Ja.
En dat is dus een heel soort hele simpele manier om te leren dat seks leuk is.
Ja.
Maar die penissen die ingesmeerd worden met verdovende... Ja, dat is natuurlijk, dat staat gewoon synoniem, of hoe zeg je dat? Aan vrouwen die eigenlijk alleen maar penetratie hebben zonder dat ze mega opgewonden zijn. Want dan gebeurt er eigenlijk ook heel weinig.
Nou ja,
weinig.
Eigenlijk niet. Want die ratten voelen niks en vrouwen hebben pijn. Want 10% van de vrouwen heeft altijd pijn bij gemeenschap.
Ja.
Omdat dus het idee, kennelijk is penetratie zo belangrijk dat we doorgaan, ook al doet het pijn. Die penetratie is zeg maar een soort van het summum van de seks. En als jij niet opgewonden genoeg bent, het is juist zo belangrijk dat als jij, als je een vulva hebt, als je een vagina hebt, dat je super opgewonden bent. Want anders doet het pijn.
Ja.
En
de helft van de jonge vrouwen onder de 25 is blijkbaar bekend met pijn. En de helft van die vrouwen vindt het normaal.
Ja, precies.
En dit was ook echt nou misschien een van de speerpunten van Ellen's werk. Om die mythe, pijn is niet normaal.
Ja.
En dat moet ook absoluut niet geaccepteerd worden. Het is een signaal dat je onvoldoende opgewonden bent en dat je clitoris niet voldoende opgezwollen is en je vagina niet vochtig genoeg. En eigenlijk, ze zei ook wel eens van, het is eigenlijk bijna een soort terug naar de tekentafel situatie qua vulva. Dat het dus mogelijk is dat je gepenetreerd wordt terwijl je niet opgewonden bent.
Mm-hmm.
Dat is eigenlijk een soort designfout.
Ja, dat ja. Er moet gewoon iets nieuw. Het zou op slot moeten totdat je voldoende opgewonden bent en dan gaat het open.
Ja.
Maar ja, dat is dus nu niet aan de hand. Zij zei trouwens ook heel. Ik ga het heel even hebben over seksueel geweld nu.
Ja.
Kleine trigger warning. Zij zei en ik citeer: hoe we denken over verschillen tussen mannen en vrouwen voedt eigenlijk de gewoonte om over grenzen van vrouwen heen te gaan. En dat is natuurlijk als we het gewend zijn om pijn te hebben bij seks en als we zo de nadruk leggen op penetratie, zo. Het is allemaal
en niet weten wat we lekker vinden en het ook niet aan kunnen geven, want slutshame.
Precies.
Ook iets waar Ellen enorm tegen streed om dat de wereld uit te helpen.
Ja, en al die dingen bij elkaar is gewoon een enorme voedingsbodem voor seksueel geweld. Want zij zeggen ook, meestal zijn de slachtoffers vrouwen. Groot deel van de slachtoffers zijn vrouwen.
Mm-hmm.
En seksueel geweld is niet zomaar geweld, het is seksueel. En dat gewoon alleen al is heel veelzeggend. Je gaat over grenzen heen van... Mm-hmm. van vrouwen. Omdat de voedingsbodem, zeg maar de seksuele voorlichting die we krijgen, hoe we denken over seks, al onze overtuigingen, zijn een geweldige voedingsbodem voor seksueel geweld.
Ja, en allemaal eigenlijk gericht op cis-man en penis.
Ja, en hun
penis
plezier.
Heeft plezier. Ja. Ja, en vrouw heeft niet het plezier.
Vond ik
ja.
zo'n nuttige zin weer.
Ja, en nog even over die pijn. Want je zou dan kunnen denken, waarom doen vrouwen dat dan? Want waarom ga je dan door? En dat is dus ook allemaal vanuit die overtuiging dat penetratie erbij hoort. Ja. En ook vanuit een soort liefde voor je partner. Van ik gun hem die seks, want hij wil die seks. Ik hou van hem, hij heeft eigenlijk daar recht op. Dat soort ideeën.
Ja, en maar ook dus door seksuele voorlichting. En dus zeg maar alles wat er niet gezegd wordt bij de seksuele voorlichting.
Ja, ja.
Namelijk, en in principe is dus nu de clitoris bijvoorbeeld, staat nu langzaam maar zeker in de biologieboeken.
Mede dankzij Rick van Lunsen en
Ellen Laan.
Want de Stichting Seksueel Welzijn, die ging echt rond de tafel zitten met uitgeverijen. Om maar erop te hameren van die clitoris moet in dat boek. Die clitoris moet in dat boek.
Ja, precies. En dat werd voorheen, en ik denk nu ook nog niet voldoende, werd het gewoon weggelaten. Dus je leert als jongere, zeg maar, of je nou jonge meisje, non-binair bent, maakt niet uit. Je leert dus, zeg maar, die penis is een soort van superbelangrijk. Ja,
ja, en het condoom erom, hè?
En het condoom erom. Want dus waarom zou je een condoom? Want als iemand met een vulva klaarkomt met zichzelf, dan heb je geen condoom nodig natuurlijk. Want nee. je kan geen SOA oplopen op dat moment.
Dus als je heel erg gaat lopen hameren op zwangerschap en SOA en op dat condoom om die penis, dan wijst dat erop, impliciet eigenlijk,
dat seks is
een jongen die klaarkomt in een vagina.
Ja.
Of cisman die klaarkomt in een vagina. Ja.
En dan heb je dus tijdens de seksuele voorlichting helemaal niet over de clitoris. En daardoor krijg je dus dat het plezier van cismannen, van de piemels, wordt vooropgesteld.
Ja.
En daarom.
Maar dit is toch ook, dit hebben wij toch ook allemaal, dit heb ik echt allemaal van haar geleerd.
Ja, en zij zegt ook, bijna 10% van de casual seks situaties eindigt in ongewenste seksuele handelingen voor de vrouw.
Ja.
En dat wil niet per se zeggen dat je aangerand wordt.
Dat er iets gebeurt waarbij je eigenlijk denkt, nou, dit is niet per se in het voordeel van mijn plezier.
Ja, of dat je achteraf denkt, dat voelde niet helemaal goed.
En ze zegt daarover, zodra je dingen gaat liggen tolereren die verder niet bijdragen aan je opwinding, dan gaat een orgasme niet lukken of verdere opwinding gaat er ook niet bij helpen.
Nee.
Dus ook weer wijsles. Neem ruimte in, communiceer, kom op voor jezelf, kom op voor je plezier. Je bent alle tijd waard. Ook een hele goede les van haar.
Ja.
Daar heb jij ook echt wel veel aan gehad, toch?
Alle tijd waard, ja, zeker. Want ik was ook altijd zo van, maakt niet uit, het duurt lang. En ik heb er nog steeds een handje van.
Ik kan toch niet klaarkomen waar iemand anders bij is.
Ja, en ik heb er nog steeds een handje van om dan dus te zeggen van, schatje, het gaat denk ik wel lang duren of zo.
Mm-hmm.
Maar ja, dat helpt mij ook om het daarna los te laten en te ontspannen. Dus ik heb daar dat maar gewoon geaccepteerd dat ik dat blijkbaar moet zeggen.
Ja.
Dat het misschien lang gaat duren. Maar
Je bent altijd waard.
Ja, altijd waard. En ik bedoel, al duurt het een uur. Als het goed is, is je partner gewoon erg enthousiast bezig met jou. En draagt dat ook bij aan de opwinding van de partner, trouwens.
Ja,
als jij super opgewonden wordt, dan wordt een partner daar toch ook opgewonden van?
Ja.
Is toch enig?
Ja. Maar hetzelfde ook met dus vertellen wat je wil.
Ja.
Want het is eigenlijk ook voor je partner helemaal niet zo fijn om de hele tijd iets te doen wat jij eigenlijk helemaal niet zo leuk vindt. En dan maar denken dat je het wel leuk vindt.
Nee, ja, ik kan daar ook niet bij. Je bent toch gewoon bezig met ook of jullie er allebei wel zijn. En of jullie allebei enthousiast zijn.
Wat hoop je?
Moeten we het even hebben over de clitoris?
Ja, ik denk het wel.
De clitoris.
Oh, wacht, nog één ding even over dat communiceren in bed.
Ja.
Want mensen hebben toch het idee soms dat dat de sfeer verpest.
Nee, dat is hot. Oh ja.
Het is hot, maar Ellen die zei er ook over dat dus de intimiteit juist kan verhogen en dat het je alleen maar dichter bij elkaar kan brengen.
Ja.
Juist natuurlijk.
Ja.
Want in plaats van dat het een soort plastische beuk-beuk situatie klaarkomen, klaar is, wordt het dan inderdaad intiemer. Want het is best wel spannend om te vertellen wat je wil.
Ja.
En dan helemaal als jij als vrouw hebt aangeleerd gekregen dat je eigenlijk nee moet zeggen. Dat je eigenlijk helemaal niet mag aangeven wat je lekker vindt. Want dan ben je dus inderdaad een slet of oversext of whatever.
Ja.
Ja, zorg het alleen maar voor intimiteit.
Ik vond het ook mooi. Echt toen wij die aflevering maakten van onze podcast Op Orde over een beter seksleven. Toen hadden we echt 2 weken lang natuurlijk dat we de hele tijd bezig waren met communiceren.
Over
en
seks,
ik vond dat super intiem. En ik had dat was ook omdat het ook nog zo'n lange tijd achter elkaar, zeg maar, ik heb nooit meer echt 2 weken lang erover gepraat.
Echt wel weer ter ere van Ellen Laan leuk om weer 2 weken goed te communiceren
over seks. seks. Ja. En wat je wil en wat je verlangt en zo. Dus dat is ja, een leuk
voornemen.
Laten
we het inderdaad over die clitoris hebben.
Ja, de clitoris.
Want natuurlijk nog zo'n mega mythe is dat de clitoris enkel en alleen dat kleine knopje bovenaan de vulvalippen is.
Ja.
Wat heel gevoelig is. En ja, dat is een deel van de clitoris. Wordt ook wel de glansclitoris genoemd. Maar het is eigenlijk een inwendig zwelorgaan. Een groot inwendig zwelorgaan. Dat dus bij opwinding volstroomt met bloed. Dus het, ja.
Het is gewoon een penis.
Het is vergelijkbaar.
Of een penis is een clitoris.
Ja, ja. Hoe je het maar wil zien.
Het is gewoon inderdaad. Hetzelfde. En in de.
En je moet dus een erectie hebben als cisvrouw.
Ja.
Van die clitoris.
Ja. En het ding is dus, mannen zijn met een slappe penis niet in staat om te penetreren. Maar vrouwen, dat zei je net al, cisvrouwen zijn dus met een slappe clitoris wel in staat om gepenetreerd te worden.
En hebben dus de neiging om het ook te doen, want anders dan voldoen ze niet aan het beeld van wat seks is en ze gunnen het hun partner.
En also, ze denken dat pijn normaal is. Ja. En dat gaat hier dus mis. Dus eigenlijk wat we de mensen, of wat Ellen Laan de mensen heel graag in wil prenten, is, we moeten alle partijen in bed moeten opgewonden zijn.
Ja.
Gewoon helemaal opgewonden. En bij een man zie je dat gewoon heel goed. Een man weet precies, of een cisman weet precies wanneer die opgewonden is, want je piemel wordt stijf. En mensen met vulva's, mensen met vagina's kunnen dat helemaal niet zo goed zien, want alles zit intern. Dus dat, want zij heeft het op een gegeven moment over de zweetreactie van de vagina. En dat is dus eigenlijk basically het nat worden. Maar je kan niet de initiële zweetreactie, zeg maar. Die zie je niet, die merk je niet.
Ja, en dus en veel vrouwen weten dat ook niet goed. Terwijl dus, omdat je als, nogmaals als cisman, sorry dat we de hele tijd dat zo casual gebruiken, maar ik hoop dat mensen het even daardoorheen kunnen horen. Maar we bedoelen natuurlijk cisman als we het over man heeft penis hebben.
Ja.
Hebben. Maar als jongetje met penis, ben je dus eigenlijk heel erg gewend vanaf al heel jongs af aan om je penis vast te houden. Soms is hij stijf, soms is hij slap. Je weet precies het verschil. Je bent gewoon heel erg op de hoogte daarvan.
Ja, en je voelt dus ook al van, oh, dit voelt lekker of zo. Ja. Weet
en
ik
iemand
veel.
Met een vulva, die heeft dus, die kan dat onderscheid veel minder helder van jongs af aan maken.
En natuurlijk worden meisjes sneller ook, zeg maar, het is ook niet
wordt niet aangemoedigd.
Wordt niet aangemoedigd om bezig te
om aan
zijn
jezelf
met seks,
te zitten,
terwijl dat bij jongetjes sneller zo is.
Ja, nou, het kan misschien ook nog wel een stuk beter. Dat durf ik nou
dat
ook
denk
niet
ik
zo.
Ook, maar ik denk dat het wat meer genormaliseerd is.
Ja, nou, sowieso dan, om aan je piemel te zitten, want plassen.
En dat is dus, want Ellen geeft ook wel eens tips voor goede seks. En een van die haar tips is, durf te voelen en heb ook echt aandacht voor hoe je je voelt, wat er met je lijf gebeurt. En zeker als je een vagina hebt en als je een klit hebt, zeker dan, omdat je dus met je hoofd gewoon, je moet gewoon echt, nou niet met je hoofd denken, moet niet denken, maar je moet dus voelen, oh, ik ben nu opgewonden. Daar moet je echt mee bezig zijn. En zonder te voelen kom je daar gewoon niet.
Nee. Dan heb je ook nog het idee dat cismannen makkelijker opgewonden raken.
Is niet.
Ze zei er wel over dat er niet per se harde cijfers over waren. Maar, dit is ook echt weer I love deze quote. Als dan deze vraag kreeg van een man, van is het zo dat vrouwen minder snel hebben? Dan zei ze, als wij een wedstrijdje masturberen zouden doen, dan ben ik er niet zeker van dat jij wint.
Ja.
I love it zo erg. Ja.
Ja.
Ja, maar gewoon die super openheid, warmte, dat is ja. Zo'n gemis.
Ja, het is zo'n gemis. Maar ja, en ook even.
Maar het gaat er dus om waar stimuleer je en wat doe je precies? Ja, even over voorspel trouwens ook.
Ja.
Want manuele handelingen, orale handelingen worden heel vaak nog onder het kopje voorspel geplaatst. En dan is het hoofdspel de penetratie.
De penetratie.
En alles wat dan dus lekker of geil of opwindend kan zijn, dat blijf je dan dus zien als iets wat eigenlijk snel gedaan moet worden. Ja, precies. Zodat je over kan gaan op het echte werk. En dat onderscheid, dat is misschien ook niet het allerbeste. Want daardoor doe je al heel erg alsof het een minder waard is dan het ander.
Ja, precies. Want en ik vond dat dus ook altijd wel leuk als wij voor een groep kinderen of jongeren staan. En dat je het dan hebt over seks. En dat zij dan vinden, oké, seks dat is penetratie. En dat ik dan vraag, maar heb ik dan geen seks met mijn
als
vriendin?
Als lesbische vrouw,
En dat ze dan ook zo denken
in
van, dat is ook niet zo. Maar je hebt ook geen penetratie. Zie maar. En dat gaat er dan, wat wil jij zeggen?
Ja, ik moet denken aan de eerste keer.
De eerste keer wat?
Nou, de eerste keer, dus je ontmaagding.
Ja.
Daar hebben we het toen ook met Ellen over gehad in onze aflevering.
Ja.
Dat zij er eigenlijk voorstander van zou zijn om dat ook anders in te gaan richten.
Ja.
Dus niet penis in vagina is je eerste keer.
Eerste keer
maar
klaarkomen.
Bijvoorbeeld klaarkomen met een partner.
Ja.
Dat dat de eerste keer zou zijn.
Ja.
Dat vind ik dus ook iets heel moois.
Ik vond dus ook.
Want het is toch iets waar mensen naar lopen te streven of zo. Toch? Die ontmaagding is altijd heel.
Ja, en ik. Ja, dat is, daar ligt ontzettend veel druk op. Terwijl.
Gewoon het voelen.
Ja, ik vind het dus gewoon erg hilarisch iets dat ik dus als lesbische vrouw blijkbaar geen seks meer heb. En dat ik in mijn leven twee of drie keer penetratieseks heb gehad. En
dat was seks,
mijn seks.
Nu heb jij geen seks
meer. En er was geen kut aan, want er was geen kut bij. Maar wat Ellen ook nog zei, dat vond ik ook trouwens een hele goeie. Ze zei, de penis is bij het vrije, zeg maar, all in your face. Dus waarom hebben we het daar überhaupt nog over met seksuele voorlichting? Want dat kunnen jongetjes zelf uitvogelen. We moeten ons juist eens op de vulva-hebbers richten. En we moeten die voorlichten, want daar zit het allemaal aan de binnenkant.
Ja.
En dat is natuurlijk heel raar dat we het in de boeken de hele tijd hebben over de penis wordt stijf, de penis.
Ja. Maar toch ook best wel shocking dat dus nog best wel lang... bijvoorbeeld Rutgers, maar ook de SOA AIDS website.
Ja.
Dus eigenlijk het een soort van onzin vonden dat er informatie over de clitoris op de website moest komen. Want daarover heeft Ellen ook gezegd dat ze echt in de clinch lag met Rutgers daarover. Omdat ze eigenlijk zoiets hadden van, het is een beetje overdreven, die informatie is niet zo nodig. En dat het best wel lang geduurd heeft, maar dat het dus wel echt dankzij Ellen en Rick dus... nu wel zo is dat het wel echt een onderwerp is.
Het is ook gewoon vreselijk, want wij hebben het altijd over 1998 of zo, dat dan de clitoris voor het eerst in haar volle glorie in de werd onderzocht of
ja,
zo.
Klopt.
Maar ze vertelde dat in de tweede eeuw na Christus had een Grieks-Romeinse arts die had al gezegd, alles wat mannen aan de buitenkant hebben, hebben vrouwen aan de binnenkant. Dat is een quote.
Ja. En embryologisch is het ook hetzelfde.
Is het exact hetzelfde, maar het eindigt een beetje anders of zo. En dan is dus in de loop van de geschiedenis de klit soort van af en aan bekend, maar die wordt dus de hele tijd soort van weer uitgeschreven.
Ja, bestaat niet, mag niet zijn.
En dat is dus nu zijn we dus weer keihard aan het strijden. We en Ellen Naan voorop en wij nemen de strijd graag over. Om die klit dus weer in het zonnetje te zetten. Hartstikke belangrijk.
Nog even wat extra over die klit dan.
Ja.
Want het is niet alleen een knopje, maar wat is het dan wel?
Het is een enorm zwellichaam.
Ja, met twee...
Vier benen dan, toch? Of twee armen en twee benen of
ja,
zo.
Ja.
In elk geval vier vloepsels. Ja.
Vier vloepsels en dus nog dat dingetje wat uitsteekt, waardoor je dus
een soort kop
zogenaamde ertje zou hebben. Het ziet er eigenlijk een beetje uit als een soort mensie.
Ja, het is een soort... Het heeft twee, probeert twee uit armpjes te beelden, maar. En dan twee benen en dan een vloepertje. En dat een soort van dat kopje is dan het ertje bovenaan je schaamlippen of je vulvalippen. En als je dus opgewonden raakt, dan zwelt alles enorm op.
Maar ik denk wel dat vulva-hebbers die dus een keer echt heel opgewonden zijn geweest, echt wel weten dat dit aan de hand is. Want als je echt super geil bent, dan heb je toch dan heb je gewoon echt een dikke
vulva. Sorry, maar dan heb je
vulva.
Toch echt een dikke kloppende klit.
Ja, precies. Ja.
Ja.
En dat zou dus moeten zijn.
Wat je in boekjes leest over zijn dit dikke kloppende lid. Sorry,
maar
dat
moet je dus hebben. Dat is het streven. Voor penetratie dus, hè?
Ja, ja, ja.
Ja. Nee, niet dus, het is niet maar... dat je het moet hebben of zo. Maar nee, als je dan penetratie wil, dan zou dat eigenlijk aan de hand moeten zijn.
Het is ook heel leuk als je geen penetratie hebt om een dikke kloppende klit te hebben.
Absoluut.
Hoor.
Absoluut.
Het is gewoon altijd
alleen maar
aanmoedigen.
Ja, en je hebt dus bloedplasma dat door de vaginawand naar buiten wordt geduwd. En dat is dus waardoor je vagina vochtig wordt.
Ja, dat is die zweetreactie.
Ja.
En dat vind ik ook zo geniaal eigenlijk. Het is gewoon een geniaal ding. Het is alleen jammer dat het aan de binnenkant zit. En dat je alsnog gepenetreerd kan worden zonder dat dit allemaal aan de hand is. Dus je moet je lijf gewoon heel goed kennen.
Ja,
wil je
alleen maar weten als je dit soort dingen hebt gelezen of gehoord.
Ja.
Dat uitsteekseltje van je klit, dus de glansklitoris, dat heeft dus 8000 zenuwuiteinden. Wat echt heel erg veel is.
Ja.
Ik ga heel even...
Meer dan in de eikel, toch? Of...
Ja. Ik ga even opzoeken hoeveel nou ook alweer meer. Want dat heb ik allemaal opgeschreven. Maar ja, je hebt zoveel aantekeningen, lieve mensen.
Ja, same. Ik zit ook naar mijn aantekeningen.
Het knopje van Lisa heeft zo'n 8000 zenuwuiteinden. Zelfs dubbel zoveel als de eikel van de penis. En dan moet je ook nog voorstellen dat de eikel natuurlijk groter is dan dat knopje van die clitoris. Dus het is ook nog eens op een nog kleiner stukje lichaam.
Zit er veel
zit er
meer.
Er dus twee keer zoveel.
Oh ja.
En het is dus enorm gevoelig. En dan komen we nu bij de vaginawand.
Want vaginawand is niet gevoelig.
En
want
dat is maar goed ook.
Paringskanaal.
Precies.
De purpose van de vaginawand uiteindelijk is dat er een kind doorheen geperst gaat worden aan het eind van 9 maanden.
En want Ellen die zegt er ook over. De vaginawand daarentegen is helemaal niet zo'n gevoelig orgaan. Dat moet je niet jammer vinden. Dat is eigenlijk wel heel erg goed geregeld. De vagina is eigenlijk een paringskanaal.
Ja.
Dus dat moet je niet jammer vinden. Je moet niet denken, oh nee, kon ik nou maar helemaal...
Eigenlijk moet je denken, oh my god, ik kom niet klaar van deze penetratie.
Wat prettig.
Yes, wat fijn. Als ik ooit een kind wil baren, dan heb ik minder last. Ja, of zo.
Precies. En dan die G-spot. Die verdomde G-spot waar iedereen het altijd maar over heeft.
Freud dan zegt, of eigenlijk... Nou, dat gaat niet over de G-spot natuurlijk. Dat gaat over, want hij maakt... De psycholoog Freud maakt... een onderscheid tussen clitoraal klaarkomen, dus aan de buitenkant, en vaginaal klaarkomen.
Ja, want hij was zich er dan niet van bewust dat de
clitoris, dat de clitor was. Ja. Dus dan had hij dat over dat puntje en hij had het over vaginaal klaarkomen. En dat is dan dus als er penetratie was, als er een penis in de vagina kwam. En hij vond dat vrouwen op een gegeven moment toch wel echt...
Ja, als ze volwassen werden.
Als ze volwassen werden, moesten ze toch wel vaginaal kunnen klaarkomen en niet alleen maar clitoraal. Want
ja,
dan
dat
was je
teken
dus,
van de ontwikkeling, dat je dan wel vaginaal
dan had je dus hulp nodig.
Verschrikkelijk.
Psychologische hulp als je alleen maar clitoraal kon klaarkomen. Dus hij, en dan is G-spot natuurlijk ook een plekje in de... Dat is als je je vingers naar binnen
G-spot
steekt.
G-spot is erectiel weefsel om de plasbuis.
Ja.
Dus het is niet per se de klit. Want dat denken ook veel mensen. Maar de G-spot is dus echt erectiel weefsel wat om die plasbuis zit.
Maar dat
zit,
is dus weefsel wat opzult. Ja.
Ja, wat opzult als je opgewonden wordt. Wat zou kunnen komen dat er zit om de plasbuis te beschermen. Want stel je wordt echt even hardgrondig gepenetreerd. Dat het dan een soort opvangkussentje is.
Maar is het dan zo? Ja, ik weet niet of je dit weet natuurlijk. Maar als je tijdens penetratie klaarkomt, dat dan daardoor komt?
Nou, je hebt vingers nodig.
Om die komhierbeweging te maken. En dat kunnen penissen
ook
niet.
Ook een quote van Ellen Laan. Ik heb nog nooit een penis een komhierbeweging zien maken. Dus, kijk. Als jij gepenetreerd wordt en je bent super opgewonden... dan komt de dildo of de penis of whatever je erin steekt... komt dan inderdaad tegen delen van de clitoris aan.
Ja.
Maar als je het even echt heel specifiek over G-spot stimulatie hebt... dan heb je het dus specifiek over dat plekje rondom die plasbuis... wat dus opzwelt... En het is dus ook niet zo dat wij nu, letterlijk nu, dit zouden kunnen gaan voelen van heb ik het of heb ik het niet.
Ja, want we kunnen er niet
want
goed bij.
Want je moet opgewonden. Jawel, je kan er wel bij, maar je moet opgewonden zijn.
Ja, alles moet opgezwollen. En je moet die dikke kloppende klit hebben en dan voel je.
En dan kan je het voelen inderdaad. En dan dat kan je voelen door dus bijvoorbeeld 1 of 2 vingers naar binnen te brengen. En dan die komhierbeweging te maken. En dan zit het ongeveer zo'n 3 centimeter vanaf de ingang van de...
Heb jij het wel eens gevoeld bij jezelf? Want ik
vind het dus heel moeilijk.
Ik ook.
Maar ik heb nu meteen weer zin om het weer te gaan doen, hoor.
Ja, en
voor Ellen Laan.
En het is een beetje soort van mijn goal om
het
keertje
te ontdekken.
Een G-spot orgasme ook te krijgen. Want dat heb ik nog nooit
Maar het gevoel van die G-spot orgasme, of dat gevoel van wat je voelt, dat herken ik wel. Want daarover zei Ellen ook van... sommige vrouwen die gaan dan zichzelf eigenlijk tegenhouden. Want het voelt soms een beetje alsof je moet plassen. Want dat is logisch, want het zit rondom die plasbuis. Maar op het moment dat je weet van nou mijn blaas is leeg... dan kan je je daar dus wel aan overgeven. En dan is het wel een heel bijzonder... of kan het wel een heel bijzonder en lekker gevoel zijn, zei zij.
Ja, maar je moet
en dat is
dus...
ook wel, dat herken ik ook wel. Dat is ook wel echt zo. Maar daarvoor moet je dus wel lekker opgewonden zijn... en gewoon je chill voelen.
Maar ik denk toch ook wel weten dan wat je doet of zo. Want ik herken het gevoel ook wel. En ik heb me er wel eens aan proberen over te geven. Maar... Ja. Dan kwam er een soort van hoogtepuntje, maar net niet of zo.
Oh,
en dan
appt
het weer weg. Dus ik heb denk ik
nee,
nog
ik
nooit...
ga er wel heel goed op hoor. Ik denk ook eigenlijk dat als ik het aan Daniel vraag... dat hij wel weet dat mijn G-spot aanwezig is. Dat hij dat beter weet dan ik. Wat eigenlijk natuurlijk ook echt niet oké is. Sorry Ellen. Okay.
Het is natuurlijk ook makkelijk als partner van. Want zeg maar, ik als partner van weet wel...
Ja, maar het zou wel vet zijn als je het zelf ook gewoon wist.
Ja,
natuurlijk.
Heel tof. Even kijken hoor. Oh ja, nee, en zij zegt dan... Vingers doen het beter dan penissen. Maar, hetero mannen, wees niet bang dat je overbodig wordt. Want hetero vrouwen willen vrijen met hetero mannen. En hetero mannen hebben ook vingers. Dat is super fijn.
Hey.
Dus dat vond ik erg leuk.
Super fijn.
Een penis kan gewoon inderdaad geen komhierbeweging maken.
Nee. Het is absoluut normaal als je binnenste schaamlippen uitsteken.
Ja.
Kan niet hard genoeg en goed vaak genoeg gezegd worden. Sterker nog, het kan ook helpen om dus pijnloos te vrijen.
Is dat zo?
Dat heeft Ellen gezegd.
Oh.
Ja. Nou. Natuurlijk altijd in combinatie met de opgewondenheid, la la la. Maar ze zitten er niet voor niks, laat ik het zo zeggen.
Ja. Nee. Ja.
Logisch. En nou, toch wel veel mensen met een vulva die moeite hebben met hun vulva. Want ze vinden dus te flapperig.
Ik had altijd moeite
ze
met
vinden
mijn vulva.
Dat, dat er te veel haar is. Het moet allemaal netjes, het moet geschoren. En ook menstruatiebloed of afscheiding, daar kan ook ervoor zorgen dat vulva-hebbers daar gewoon moeite hebben met hun eigen vulva.
En dat wordt allemaal
is
weer
super jammer.
En dat wordt ook allemaal weer een beetje aangemoedigd, omdat we met z'n allen een beetje zo van.
Beetje vies, beetje taboe, ja, beetje moet je niet over hebben.
Niet zo kuis. Ja, een beetje kuis.
En ook wel gewoon angst voor dat je niet lekker ruikt of dat het niet fijn is om te beffen.
Ja, maar hier hebben, we hebben het dan ook weer over ruimte innemen. Ja. En dat we dat dus heel moeilijk vinden. Zeker als vrouwen, vulva-hebbers, zeg maar. Dat je het dan moeilijk vindt om voor je plezier op te komen. Maar dus ook als je het gevoel hebt dat je niet lekker ruikt of zo. Dat zijn dan allemaal dingen waar we ons voor schamen. En dat is ook allemaal ruimte innemen weer. Gewoon, je
gewoon
bent er
zijn.
Gewoon.
Je bent er gewoon.
Je hebt gewoon dat lijf. Het ruikt op een bepaalde manier. Het werkt op een bepaalde manier. Je krijgt er orgasmes mee of niet. Maar dat is gewoon wat het is. Ja. Dus je zult het ermee moeten doen ook.
Ja. Ja. Ik wou zeggen, dan kan je er beter van houden. Maar dat was geloof ik ook niet Ellen's boodschap. Het was meer van neutrale blik is ook prima.
Ja, en een neutrale. Ja. Maar dat is ook zo. Ja. Maar het is meer gewoon een soort van vaststellen dat het is. En dan daarmee werken of zoiets.
Ja, gewoon. Ja.
Prima. Dus, en het kan je dus. Ik bedoel, nou ja, als je er niet van kan houden. Maar als het je orgasmes geeft, dat is toch al fantastisch. Ik bedoel, je kan ervan klaarkomen. Sommige mensen dan.
Ja, heel veel mensen dus. Hè? Ja. Want, sommige mensen want niet, heel veel vrouwen hebben dus denk ik ook dat idee wat jij ook had van met een partner kan ik niet klaarkomen. La la la. En over die orgasmekloof ook. Als je dus kijkt naar lesbische. Heb ik dit al genoemd? Of
nee,
niet?
Nog niet. Maar de lesbische vrouwen. Dus vrouwen die seks hebben.
Vulva
seks. Daarbij komt 86% dus van iedereen.
Komt altijd klaar. Altijd.
En dus bij.
Ligt dus niet aan de biologie van de cisvrouw.
Nee, precies. Want dat zegt maar weer genoeg. Die komen eigenlijk bijna net zo klaar als de heteromannen bij de heteroseks, zeg maar.
Ja, maar wat dus ook bleek, lesbische vrouwen die hebben dus tijdens het vrije veel meer clitorale stimulatie die ze ontvangen, dan dat ze vaginale stimulatie ontvangen. En ook veel meer dan dat heteroseksuele vrouwen dat ontvangen. Maar heel interessant, hoewel lesbische vrouwen minder vaak vaginale stimulatie kregen van hun partner, kwamen ze daar wel vaker van klaar.
Dus er is hartstikke
veel.
Het is weer
die vingers natuurlijk.
Ja, dit is hartstikke veel aandacht voor die klit. En dus opgewonden en gewoon dus weten waar de plekjes zitten en zo. En het gaat dus niet over penis en vagina hier. Want daar komen vrouwen dus blijkbaar niet van klaar.
Nou, niet makkelijk. Het kan wel.
Een derde.
En trouwens, als je dit luistert, je denkt, oké, ik weet niet hoor, maar ik kom altijd klaar van penetratie, niks in de hand. Dat
good
kan.
For you.
Ja, dat kan gewoon. Dan ben je ook niet raar of abnormaal of whatever.
Nee, maar ik denk wel dat het dan gewoon is. Eventjes goed is om te weten dat als je er niet van klaar komt, dat je dan dus niet stikken. Ja, precies. Dat je dan dus niet abnormaal bent.
Precies. Dat is heel goed om te zeggen.
Nog een les.
Ja, zal ik die over die kegeloefeningen?
Ja. Dat vond ik echt een eye-opener of zo. Ja.
Er is toch heel erg het idee van je moet strak. Ja. Je moet je kegeloefeningen doen. Want dan pas is de seks lekker voor iemand met een penis.
Maar is het ook niet het idee dat het ook lekker is voor jouzelf?
Voor jezelf? Ja, ook wel geloof ik. Ja. Nou, ook van Ellen geleerd. Als je dus heel veel van die oefeningen doet, dan komt er eigenlijk veel te veel spanning op te staan. Zoals een hele strak gespannen snaar. Terwijl je juist eigenlijk die vibratie, zo'n ding, doortrillende snaar. Dat wil je eigenlijk hebben.
Dus je
en
wil
dat
helemaal
zorgt
niet.
Dus uiteindelijk voor intensere orgasmes ook.
Dus je juist wil niet. Helemaal niet strak. Nee. Dus dat strakke. En ook gewoon het strakke is eigenlijk nooit een goed teken. Je wil gewoon
en
dat
ook
het lekker vochtig en flubberig is.
En het is ook nooit zo dat als penetratie pijn doet, dat je dan moet worden opgerekt.
Zeker niet.
Want je hebt nog wel eens dat mensen dan met allemaal toeltjes of zo aankomen om het op te rekken. Ellen zegt nee. Dat is niet hoe het moet. Je moet je veilig voelen. Je moet ruimte hebben en innemen en goede zorg krijgen. En dat kan ervoor zorgen dat je meer ontspannen bent. Want er kunnen dus allerlei redenen zijn waardoor je zo erg aanspant dat er gewoon niks in kan. Of bijvoorbeeld alleen maar een pink of zo. Zeg maar iets heel kleins. En dat kan door allerlei trauma komen. Maar het kan ook gewoon komen doordat je bijvoorbeeld hebt geleerd van je moet altijd je buik inhouden. En dat je al, heel veel mensen die hun buik inhouden, doen dus automatisch ook hun bekkenbodemspieren aanspannen.
Alles komt weer terug. Ja, dat zei.
Het is allemaal in de aflevering. Dus die mensen, je kan het allemaal ook haarzelf nog horen vertellen. Godzijdank hebben we dat.
Maar het is grappig, want jij zegt het nu. Ik heb die aflevering dus niet nu teruggeluisterd. Maar jij zegt het weer.
En dan komt het
weer
terug.
Oh ja, maar dat was echt, jeetje. Dat
maar ook dus het hele idee bijvoorbeeld van je buik inhouden en heel erg bezig zijn met hoe zie ik er nu uit. Die toeschouwersblik noemde Ellen dat.
Ja.
Is natuurlijk ook helemaal niet hoe je...
Is niet,
wat,
is
ook, bij, wat helpt bij seks.
Maar is ook niet veilig. Het is niet zo. Dat dan, ja, het zit dan misschien wel in jouw hoofd dat je daarmee bezig bent. Maar het, je maakt het dan dus zelf ook onveilig.
Hoe bedoel je onveilig?
Nou, dat is dan nog een onveilige situatie waarin je dus niet ontspant.
Oh, zo bedoel je onveilig.
Ja, niet onveilig als in je loopt gevaar, maar onveilig als in je kan niet ontspannen. Of in ieder geval, het is een beetje een stressvolle situatie. En dat komt omdat je dan dus het idee hebt dat je bekeken wordt. Of dat je, en dat is
je bent gewoon
zelf
heel erg bezig
onbewust
met een script volgen in plaats van gewoon...
Ja, dat zegt ze ook. Dat is een van haar tips. Volg in godsnaam geen script. Nee. Niet dat porno, hetero script. Ja. Alle ideeën die je hebt over seks, over hoe vaak het moet en hoe het moet. En dat er penetratie moet zijn. Laat het los
allemaal
en
los.
Voel.
Ja, dat is niet altijd even makkelijk, maar... Worth a shot.
Ja, zal ik het lijstje van sekstips voor alle genders voor leuke seks voorlezen?
Ja.
Okay, 1.
Waar komt dit van?
Dit komt uit die lezing waar ik het net over heb. Dus ik ga het ook gewoon linken hoor. Eerste is ontspan. 2. Durf te voelen. En dit is eigenlijk het enige wat je moet kunnen tijdens seks. En vooral de vaginahebber. Want je moet leren letten op je eigen opwinding. Als je er niet op let, neemt je opwinding niet toe. En... je moet dus aandacht hebben voor je opwinding. Je moet daarmee bezig zijn.
Ja, als je er niet op let als in, dan weet je ook niet wat je wil. En kan je ook niet aangeven wat je lekker vindt. En dan kan je, dan lig je dus iets te accepteren waarvan
je
niet per se
niet
opgewonden
dus
wordt.
Voel,
en dan word je niet opgewonden.
Dus voel wat je lekker vindt.
Ja.
En waar je lekker op gaat. Laat je aanraken op een manier die past bij je genitale anatomie. Dus zij zei, als we... Nou ja, penishebbers, mannen in een seksuele situatie zetten en we raken hun penis niet aan, dan doen zij er ook heel lang over om klaar te komen.
Tuurlijk,
en dacht ik, dat is ook zo. Dus als de klit niet aangeraakt wordt, zeg maar, we zijn gewend om te vrijen op een manier die past bij de genitaliën van mannen.
Ja.
Dus jij moet zorgen dat je aangeraakt wordt op een manier die past bij jouw vulva hebbende lijf.
Ja.
Word klitkundig. Nou, dat geldt voor iedereen. Leer alles over de
klit.
Hoe die in elkaar zit. Leer iedereen. Vertel iedereen. Zeg wat je lekker vindt. Fake niet.
Ja,
draai geen pornoscript af. Of draai geen script af in ieder geval.
Dingen waarvan je denkt, dit is hoe het moet.
Ja, stop met te doen wat je denkt dat er van je wordt verwacht. Maar wat niet lekker is. En onvoldoende opwinding. Geen penetratie. Ja, en dan... eindigt de speech met laten we seksuele gelijkheid de norm maken.
Yes. En dan de allerlaatste, hou een open mind. Want ze zei zelf ook dat ze echt, toen ze al jarenlang in het vak zat, weer geloof ik die G-spot simulatie, geloof ik dat ze dat echt pas de afgelopen 15 jaar of zo met haar partner, dat ze toen pas daarmee erachter kwam
dat
of daarmee aan de slag ging, zeg maar. Dus hou een open mind en denk niet, ik weet nu alles of ik weet nu precies hoe of wat.
Ja, dus experimenteer, leer en sta ook ervoor open.
Nou, Ellen, je wordt zo gemist.
Zo erg. En ik vind het heel fijn dat we nu een soort van, een beginnetje weer hebben gemaakt van het bespreken van de lessen die we hebben geleerd.
Ja, ik denk, zodra we die knop uitzetten, denken we, dat zijn ze ook altijd.
Ik ga nog heel
Ik weet er nog eentje. Ja? Eén super obvious, die dus niet per se met seks te maken heeft, waardoor we hem nu vergeten.
Ja.
Stel jezelf altijd voor met
je
voor-
en
achternaam. Want je moet die ruimte innemen.
Ja, dus niet zeggen, hoi, ik
ben Nidia.
Marilotte. Maar ik ben Marilotte Hagen. Ja.
Ik ben Nidia van Voorthuizen, oprichter van feministisch platform Damn Honey. Gewoon vol ervoor staan, vol die ruimte innemen. Let's go.
Ja, en wat ik dus ook, want volgens mij zegt zij dat in dat interview wat we hebben gehad met haar voor AD, ook een soort van, en ik moest dit nog schrijven, toen werd ik gevraagd voor dit onderzoek, maar toen moest ik eerst over mijn imposter syndroom heen komen.
Ja, want ze had daar zelf ook wel last van.
Zij had daar heel erg last van en dat maakt ook dat ik, daardoor vond ik het nog extra leuk, denk ik, omdat ik dat ook heel erg heb. Maar als zelfs zij imposter syndroom, dan is het wel echt, als zelfs deze... godin van de sexual pleasure dit voelt.
Zo'n wereldveranderende hoogleraar, ja.
Nou, dan moet het ook wel gewoon iets zijn wat onzin is. Ze heet dat heel dat imposter syndroom. Daar kan ik me dan aan vast.
Dat is het ook. Ja. Nou, neem ruimte in.
Hou een open mind.
Word klitkundig. Stel je voor, jezelf voor met je voor- en achternaam. Thuis allemaal. Doe het allemaal voor Ellen aan. Denk af en toe, wat moet Ellen doen? Dan moet het wel goed komen met het leven.
Ellen.
Dankjewel, lieve Ellen.
We love you.